Je luistert naar Geluiden uit de Oost. Welkom. Mijn naam is Marit van der Meer en dit is de derde podcast in de serie Hobby's in Oost. Voor deze podcast spreek ik met Joachim Moody. Hij is 27 jaar en woont met zijn vrouw en baby in Amsterdam-Oost, vlakbij de Dappermarkt. In het dagelijks leven is hij trendanalist. Hij heeft zijn werkende leven nog voor zich, maar realiseerde zich een tijdje geleden dat werkende leven wel eens tot zijn 70ste verjaardag zou kunnen zijn.
Toen kwam ik tot de realisatie van ja, je moet dus werken totdat je in ieder geval na 67 bent waarschijnlijk. Van zo, dat is lang. Kan dat niet wat eerder of zo?
Dit inspireerde hem om zich beter te gaan verdiepen in de wereld van geld en beleggen.
En toen door meer te lezen vond ik het eigenlijk gewoon heel interessant hoe dat werkt. Gewoon geld groeien en ook gewoon die controle die je dan krijgt. En dat is eigenlijk wat ik er nu veel meer uithaal. Is het gewoon dat gevoel van ik ben heel sterk zelf in controle van hoe ik wil dat mijn vermogen, maar ook mijn geld eigenlijk voor me werkt. En wat ik daarmee kan doen en wat dat voor mij doet. Dus ik ben daarna ook met sparen en dat soort dingen ben ik gewoon veel bewuster geworden van alle consequenties van geld uitgeven en dat soort dingen. En eigenlijk tijdens dat onderzoeken kwam ik dus op allemaal dingen, bijvoorbeeld studieschuld, waar ik eigenlijk helemaal geen idee had wat voor impact dat heeft op als ik een hypotheek wil of ja, als ik ja, überhaupt schulden wil, ja, waar moet ik dan aan denken?
Ja, dat is best gek. Studieschuld is een goed voorbeeld. Hè? Mensen bouwen snel een grote schuld op.
Maar ook, ja, ik ken ook genoeg mensen die leenden maximaal bij, want die hadden zoiets van, het is gratis geld.
Dat bestaat niet.
En die zitten nu met een 50.000, 60.000 euro schulden.
Ja. Misschien wel heel leuk als je nu vertelt wat je hobby is.
Het is een beetje tweedelig geworden inmiddels. Mijn hobby in de basis is, ik hou me nu sinds een aantal jaar bezig met beleggen. En de andere kant van die hobby, wat eigenlijk pas sinds kort is dat ik ook een YouTube-kanaal ben begonnen waar ik eigenlijk mijn ervaringen, ideeën, kennis uiteenzet.
Hoe belangrijk is geld voor jou?
Ja, dat is dus wel grappig, want geld op zich vind ik niet per se heel belangrijk. Ik heb het idee dat ik best wel zuinig leef. Ja, ik ben best wel snel tevreden. Behalve dat ik wel denk dat geld kan helpen om meer tijd te besteden aan dingen die ik belangrijk vind.
Hobbies.
Hobbies bijvoorbeeld, ja. Hobbies, tijd met familie, tijd met vrienden. Ik vind ook niet dat we in Nederland echt genoeg les of überhaupt aandacht aan besteden hoe dat financiële systeem werkt. Ik heb gymnasium gedaan, ik heb daar op school nooit iets over gehad.
Nee.
Ik heb wel economie gehad, maar dat ging altijd over echt landeconomie.
Ja, valuta's.
Inflatie, maar dan niet inflatie zo van wat betekent dit voor jouw portemonnee. Maar zo van heel abstract, hoe werkt dat concept?
Het is best een goeie inderdaad, dat je leert gewoon eigenlijk niet met geld omgaan, niet op die manier.
Ik denk ook dat de aanname is van dat leer je thuis wel.
Ik denk dat heel veel mensen het ook niet geleerd hebben.
Nee, ik denk dat een hele achterhaalde, een beetje elitaire aanname is. Ja, er zal een bepaalde groep zijn die dat misschien wel weet, maar een heel deel ook helemaal niet. En ik denk dat daar gewoon een heel groot gat zit van basiskennis die we eigenlijk niet krijgen.
Ja, maar is dat ook een beetje waarom je het YouTube-kanaal begonnen bent?
Deels, deels wel. Je weet niet of je er misschien iemand mee kan helpen om in ieder geval over na te gaan denken of misschien ook geïnteresseerd in te raken. Dus dat was zeker een reden. Een andere reden was ook omdat ik merk dat het moeten uitleggen van de dingen die ik leer aan iemand anders, dat maakt dat je beter gaat begrijpen, omdat je moet het heel erg simplificeren, want anders dan komt het heel warrig over op camera. En het is ook, wat ik laatst realiseerde, is van het is ook een soort van, bijna een soort van videodagboek. Als ik dan over 10, 20 jaar terugkijk, dan heb ik een heel videoverslag van hoe mijn denken is veranderd. Ja. En wat ik toen dacht en hoe dat veranderd is. En dan kan ik dat helemaal terugzien. En dat is denk ik ook heel waardevol.
Op zijn kanaal Money met Moody bespreekt Kim zijn zoektocht en wat hij geleerd heeft. Hij geeft je verder geen tips, maar probeert de wereld van beleggen inzichtelijk te maken.
Ik denk dat het veel waardevol is als ik een kanaal heb waarin ik jezelf leer hoe je moet denken en hoe je naar dingen moet kijken, dan dat ik ze een soort van concrete advies geef van ik zou nu dit kopen of ik zou dit niet of ik dat soort dingen.
Nou, het is een duidelijk doel natuurlijk. Dat je zegt van pensioen is dat wel ten eerste dat is een beetje laat.
Ja.
En wat zal het nog zijn tegen die tijd?
Ja, dat ook. Ja, maar daar kwam ik inderdaad ook wel vrij snel achter dat pensioenstelsels we hebben. Dat
gaat helemaal veranderen nu natuurlijk.
Ja, dus nou ja, nu is het inderdaad nog 67, maar ja, misschien zoals het er nu uitziet is het bij mij ongeveer 70. Maar dat zou ook nog helemaal anders kunnen zijn tegen die tijd dat ik daar ben. En dan is het ook nog maar, ja, wil je alleen maar vertrouwen op je overheidspensioen? Ik bedoel, hoe ziet...
Nee, en volgens mij is het zelfs zo dat je nu die pensioenen zo gaan veranderen dat eigenlijk ook beleggingsproducten gaan worden.
Ja. Ja.
Waar je gaat kiezen hoeveel risico je wil.
Ja.
Wat ik eigenlijk... Ja, aan de ene kant kan je zeggen dat is best een goed idee natuurlijk. Want ja, het is onhoudbaar zoals het was. Maar je moet dat wel snappen.
Ja.
En dat zullen heel veel mensen à la de studieschuld misschien denken van... Nou ja, ze bieden het zo aan, het zal wel goed zijn.
Ja, en ook dat afhankelijk van hoe ze dat inderdaad gaan doen. Maar bijvoorbeeld inderdaad hoeveel risico, ja, dat verandert natuurlijk ook. Dat moet je wel een soort van in de gaten blijven houden. Als je jong bent, dan kan je natuurlijk veel risico nemen. Maar naarmate je
dichterbij... Waarom is dat?
Omdat je, nou ja, in principe gaat de aandelenmarkt, de beurs gaat in cycli over het algemeen. Dat noemen ze een boom-bust cycle. Dus je hebt een tijd van een boom, dan gaat alles omhoog. En op een gegeven moment komt er een correctie, een vrij hevige correctie. En dan stort het even in, of dan in ieder geval dan gaat alles weer even kortstondig naar beneden. En dan gaat het daarna weer langzaam omhoog in een soort boom. En die crash naar beneden is niet even groot als die boom daarvoor. Dus over de hele lange termijn gaat de markt eigenlijk altijd omhoog. Als je jong bent, omdat je nog zoveel tijd hebt tot aan je pensioen, dan kun je best prima een paar van die busts meemaken. En dan over de lange termijn zul je het nog steeds heel goed doen. Als je ouder bent en je bent al dicht bij een pensioen, als die bust net is wanneer jij dat geld nodig hebt, dan is dat natuurlijk heel onhandig.
Ja.
Je hebt dan niet meer die tijd om nog te wachten totdat het weer goed gaat. Dus vaak hoe die verdeling is, als ze zeggen hoog risico, dan bedoelen ze dat al je geld in aandelen zit en niet in staatsobligaties. Want dat is dan de veilige, want nou, daar heb je garantie dat je je geld terugkrijgt. Alleen daar is het rendement lager, bij aandelen heb je die garantie natuurlijk niet. Alleen is het rendement hoger. En dus begin je met eigenlijk alles in aandelen en naarmate je ouder wordt... balanceer je dat steeds meer met obligaties tot aan het einde. Dan heb je voornamelijk obligaties en weinig aandelen. Ik denk dat dat ook is hoe die pensioen of het pensioenstelsel het zal gaan doen. En als zij zeggen, ja, we doen het risicoloos of met veel risico. Je moet wel snappen wat ze daar precies mee bedoelen.
Ja, precies, want je kan al gauw denken van, nou ja, risico, prima. Maar je moet wel de consequenties snappen.
Ja, of dat je, als je jong bent, denkt van, nou, veel risico heb ik helemaal geen zin in. Ja. En dan ben je veel te risico-averse, dat het je eigenlijk schaadt over de lange termijn. Omdat je heel veel laat liggen. En dat is een van de dingen die ik nu ook heb geleerd. De meest waardevolle factor binnen beleggen is tijd. Omdat je geld, dat werkt voor je en dat groeit. Hoe eerder dat groeit, hoe makkelijker het wordt om er meer van te krijgen, zeg maar. Omdat je, dat heet compounded interest. Dus je krijgt rente op een bedrag, dan is het bedrag gegroeid en daar krijg je weer rente over. En dat gaat zo. Hoe eerder je daarmee begint, hoe sterker die kracht eigenlijk is. Dus als je in het begin daar te voorzichtig in bent, dan krijg je die kracht niet voor je te werken.
Ja.
Dus die paar procent kan echt heel veel verschil maken uiteindelijk. Dus je wil ook niet dat mensen denken van, nou, ik doe alles op 7, want dan weet ik tenminste zeker dat ik aan het einde genoeg heb. Want dat is dan misschien wel helemaal niet zo. Well, there's gonna be trouble at the next bursting bubble when the market takes a hit. When you see how low your portfolio can go, you can't afford to quit. Yeah, it won't be funny if you outlive your money. You have to diversify or die. Well, don't be a slave if the stock market caves. Just go ahead and bye, bye, bye.
En hoe kijk jij tegen bitcoins aan en al die cryptomunten?
Ja, ik heb zelf ook bitcoin. Ik ben sowieso flink voorstander van het idee. Dus decentralized geld. Ik weet niet of het uiteindelijk ook echt zijn waarde zal gaan behouden. Ik hou er rekening mee dat dat niet zo is. Of het nou komt omdat iedereen op een gegeven moment zegt van, wacht even, dit is onzin. We gooien het
toch
allemaal weg.
Weer eruit,
Of omdat er overheden komen die zeggen van, ja, oké, nou is het al mooi geweest. We gaan dat met 95% belasten of zo, zeg maar wat. Dus ik hou het aan, ik hou het in de gaten. Ik zie het wel als speculeren.
Dat vind je risicovoller dan de aandelen?
Ja, dat denk ik wel. Ik zie het een beetje hetzelfde als goud. Want goud heeft een bepaalde waarde. En dat hebben wij allemaal met elkaar afgesproken. En als je belegt in goud of bijvoorbeeld in, nou, in dit geval bitcoin of in andere soort van commodities noemen ze dat. Die op zichzelf produceren geen cashflow. Dus als je belegt in een bedrijf, als jij aandeelhouder wordt van een bedrijf, deel-eigenaar wordt van een bedrijf verdient geld door de activiteiten die ze doen. Dus ja. In principe als jij de eigenaar bent, de winst die uit een bedrijf komt, dat kun je gewoon, daar kun je naar kijken en dan kun je een berekening maken van oké, dat is me zoveel waard. En dat is natuurlijk met bitcoin of met goud, dat op zichzelf produceert geen extra cash. Dus daarom,
nee, de waarde zit meer in het feit dat het beperkt is.
Ja, die waarde is dan alleen bepaald van hoe gewild is het.
Ja.
En hoe staat het in verhouding met de schaarste inderdaad. Dus ik zie het wel echt als wat anders. Maar dat is puur en alleen over de waarde, over het idee zelf, ben ik heel positief. Want ik denk dat het, ja, we kunnen nu dingen doen daarmee die daarvoor gewoon totaal onmogelijk waren.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat. En ik vind het idee van Bitcoin dat het echt gedecentraliseerd is. Er is geen overheid of autoriteit die het in de gaten houdt.
Ja.
En het is ook de technologie en de methodologie en de gedachte erachter, die is heel duidelijk en heel transparant.
Nou, ik vind het wel heel abstract, hoor.
De technische kant erachter is inderdaad vrij ingewikkeld, maar het idee erachter, dus eigenlijk wiskunde is die ervoor zorgt dat het systeem werkt zoals het moet en dat er dus niemand is die het in de gaten moet houden, want iedereen die in dat netwerk zit, die deelt daaraan mee. Dat idee vind ik gewoon heel fijn en heel mooi.
Maar hoe kunnen ze nou zeggen dat ze op een gegeven moment op zijn?
In de wiskunde is er op een gegeven moment gewoon een eindpunt gecreëerd. En dat is met opzet gaan van er zijn er maar zoveel.
Ja.
En naarmate er meer uitkomen, wordt het steeds moeilijker om nieuwe te krijgen. Dus daardoor krijg je een mooi gespreide outflow van bitcoins. En op een gegeven moment dan is het klaar. En dan, ja, de hoeveelheid die er is, is de hoeveelheid die er is.
Ja.
En dat houdt dan de waarde in stand. En dat is natuurlijk als een tegenwerking van ons normale geld, waarvan zoveel bijgedrukt kan worden in principe als we willen.
Ja.
De logica erachter, die snap ik heel erg. En dan is het natuurlijk altijd de vraag, ja, maar oké, maar gaat dat ook echt iets zijn voor iets wat digitaal schaars is? Want het is natuurlijk niet fysiek. Maar als goud, ja, als je meer goud wil, dan moet je dat mijnen.
Ja.
Letterlijk fysiek mijnen. En als dat op is, ja, dan heb je nog steeds goud in handen. Dus die
loskoppeling
tussen fysiek en digitaal, dat is nog altijd een beetje lastig. Maar ja,
maar ik denk ook wel af en toe, de generatie die nu waarschijnlijk overleden is, die moesten wennen aan giraal geld. Het feit dat je niet meer een bankbiljet had wat je aan iemand gaf.
Ja.
Het was ook een soort abstractie.
Ja, zeker.
Ik denk dat heb jij nog wel eens geld op zak?
Cash? Nee. Vroeger nog wel eens, of vroeger, een aantal jaar geleden, omdat ik in de horeca werkte, dus dan voor je kreeg.
Ja.
Maar sinds ik dat niet meer doe, nee. Ik heb eigenlijk alleen maar ik heb van mijn portemonnee niet eens meer mee, want ik heb mijn pinpas op mijn telefoon staan. Dus
precies.
Daar doe ik alles mee. Dus nee, cashgeld, dat I don't want your money, baby.
Ik vraag aan Joachim hoe hij zijn research doet. Voor zijn eigen beleggingen, maar ook voor zijn YouTube-kanaal Money met Moody.
Je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt de inspiratie en de informatie. Dus de inspiratie om je te gaan verdiepen in een bepaald bedrijf. Dat kan echt vanuit alles komen. Dus het kan zijn dat ik een bepaald product koop of gebruik en denk van, hey, welk bedrijf zit hier eigenlijk achter? Of bijvoorbeeld een tijdje geleden heb ik heel erg in Twitter gedoken. Twitter is de social media die ik het meest gebruik. Dus daar, dat heeft een reden. Dus dan ging ik daar kijken van, hoe werkt dat bedrijf eigenlijk? Maar inspiratie kan ook komen van Twitter, omdat iemand het over iets heeft. Of via YouTube of via wat dan ook, noem maar op. En dan de informatie zelf haal ik meestal wel echt uit de jaarrapporten van de bedrijven. In het begin weet ik nog echt af van, ja, maar hoe kan je dit nou in godsnaam begrijpen? Want ja, ze hebben het over allemaal termen en ik weet helemaal niet wat dat betekent. Maar ja, toen ben ik gewoon elke keer als ik een term tegenkwam die ik niet kende, gewoon even googlen wat dat betekent. En dan op een gegeven moment merk je van, oh ja, maar wacht, dit lijkt op iets wat ik hier had gelezen.
Ja, ja.
Dit bedoelen ze daarmee. En ja, het gaat er allemaal om dat je het voor jezelf begrijpelijk maakt van wat ze nou eigenlijk bedoelen.
Maar het is denk ik wel zo dat jij het goed bent in dit soort research. Ik merk als ik dat dan hoor, dan denk ik, oh ja, oké, dan moet je het zelf doen. En dan op een gegeven moment overvalt mij eigenlijk best wel een hele grote moeheid.
Ja.
Dan denk ik, oh, jaarverslagen, nou nee, daar heb ik nou even geen zin in.
Ja,
nee,
dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja, dit is ook niet per se voor iedereen en dat hoeft ook niet. Dat is ook oké. Okay. Ik zou nu mensen inderdaad meegeven van, het maakt niet echt uit wat je ermee doet met je geld, zolang je maar soort van wel actief ermee bezig bent of in ieder geval over nadenkt. Het helemaal passief zijn, dus als in gewoon helemaal niks, ik denk dat dat gewoon Ga in ieder geval even nadenken van oké, is er een manier die voor mij goed werkt, waardoor ik, nou ja, al is het maar een heel klein beetje geld, al is het maar de 10 euro per maand. Ik heb bij mezelf gemerkt, alleen al het controle nemen over dat deel van je leven, en wat komt er binnen, wat gaat eruit, hoeveel hou ik dan over, en alleen al de soort van actie van dat geld wat ik dacht overhouden aan het begin van de maand opzij te zetten in plaats van aan het einde. Ik heb ineens niet nog dat ik aan het einde van de maand een beetje van maand over heb in plaats van een beetje geld over heb. Een beetje dat idee. En nu hebben we ook met gewoon wat actiever sparen. Dus echt potjes maken voor verschillende dingen. En ook dus een potje maken voor geld voor echt leuke dingen. Of juist geld uitgeven aan dingen die misschien niet zo slim zijn. Maar ja, ik heb dat geld daarvoor in een potje gezet. Dus kan ik ook schuldvrij dat geld uitgeven. Want ik weet dat ik dat niet nodig heb voor andere dingen.
Ja.
En gewoon alleen op die manier ermee bezig zijn voelt voor mij gewoon zoveel zekerder.
Laatste vraag die ik eigenlijk altijd stel is, heb je nog tips? Nou ja, de tip is natuurlijk, bekijk Money met Moody. Maar...
Ja, er is één bepaald boek wat ik als allereerste had gelezen. Dat boek heet Invested. Het is geschreven door Phil Town en zijn dochter Danielle Town. Phil Town is een best wel bekende YouTuber slash belegger. En zijn dochter, die was daar totaal niet mee bezig. En dat boek is eigenlijk dus hij die aan haar uitlegt hoe alles werkt. En het is heel toegankelijk, omdat zij dus van echt de basis niks weet begint. Dus hij moet alles super simpel voor haar uitleggen. En in het boek schrijft ze dus ook in sommige hoofdstukken over van wat ze moeilijk vond, wat ze niet snapt, wat ze ingewikkeld vindt. Het is denk ik het meest toegankelijke beleggingsboek wat ik tot nu toe heb gelezen. En de andere tip zou zijn, dus als je zit van ik wil niet zelf induiken en dat kan heel goed, dat snap ik. Doe dan een beetje onderzoek naar indexfondsen en wat heet ETF's. En wat dat precies is, dat is misschien iets minder belangrijk, behalve dat het passieve beleggingsopties zijn. Eigenlijk wat je dan dus doet, is je legt elke maand of hoe vaak je wel leg je daar geld in. En dat wordt dan voor jou belegd in vaak een hele grote spreiding van aandelen. Met hele lage kosten, omdat het wordt niet actief gemanaged. En als je dat gewoon over de hele lange termijn blijft doen, dan groeit je geld eigenlijk vanzelf. En je hoeft helemaal niks verder zelf te doen.
Want niks doen is...
Niks doen zou ik altijd afraden. Dat is gewoon...
Geen optie.
Ja.
Dit was een podcast voor Geluiden uit Oost. Wil je reageren of heb je een hobby waar je over wil vertellen? Mail dan hello@geluidenuitoost.nl. Je kan ons ook op Facebook volgen. De muziek was van John Coltrane met My Favorite Things, The Beatles met Money, That's What I Want, Amartya met Money, Ed Sheeran en H.E.R. I Don't Want Your Money en Roger Hurricane Wilson met Up and Down Stock Market Blues. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Mail dan naar info@geluidenuitoost.nl.